Welkom bij Moekes de podcast.
Ik ben Marloe de Roy.
En ik ben Simone Plukkel.
En beide zijn wij kerstverse moeder.
In deze podcast delen we graag alles met je rondom het moederschap. Zowel de dingen die goed gaan, als onze bloopers en natuurlijk alles daartussenin.
Een eerlijk kijkje in ons chaotische, maar vooral ook hele leuke leven. Als Moeke.
Zijn we weer.
Zijn we weer.
Met lekkere snacks, want we hadden gisteren een dinertje en daar zijn nog wat dingetjes van over.
Ja, moet alleen niet te veel kouden tijdens het kletsen.
Nee, dat is waar. Dat een paar keer eerder hebben we dat wel gedaan.
Sorry daarvoor. Hey, je moet er rechts op terugkomen.
Ja, ik had volgens mij vorige week verteld dat ik een stoomhapjesmaker heb gekocht.
Oh,
of had
ja.
Ik, als ik niet had verteld, nou dan bij deze.
Dan heb je dat gekocht.
Ik was een beetje ingetrapt in, we zijn begonnen met hapjes bij Jip. En ik dacht, ja... Ik maakte het eerste hapje met wortel en zo. Dus had ik dus wortel te koken en daarna te prakken met zeg maar een staafmachine, staafmix. Mm-hmm. Ik had vijf verschillende dingen voor mijn gevoel gebruikt. De hele keuken was opgeploft voor één bakje hap.
Ja.
En toen kwam mijn vriendin met een tip van, er bestaan dus van die stoommachinetjes. En daar kan je dan alles in gooien en dan een blender daarnaast. Dus nu een paar keer gebruikt, ook voor onszelf. Gewoon een hele broccoli erin.
En?
Wel in stukjes. Ja, chill. Want... Ik denk, we hebben dus geen stoommandje. Ik denk dat je precies hetzelfde kan bewerkstelligen met dat. Zo'n
dat
stoommandje in een pan.
Ja, dus het is zeg maar... Ik heb dan jouw Easy Does It. Zeg maar, dat is het denk ik. Je hebt zelfs... Hè, maar dat wilde jij natuurlijk niet. Je hebt zelfs die van Philips, volgens mij. Dat is gewoon, zeg maar, alsof je één zo'n Nutribullet blender hebt. En dat stoomt en blendt in één bakje. Maar dat is dan allemaal...
Je stoomt en dan draai je hem om en dan kan je blenden.
Ja, en dat is dan allemaal van plastic. Mm-hmm. Dus dat vind jij als in... Toen dacht jij van
glas. Liever glas, ja.
Fijner. En die jij hebt van glas, die zijn dan soort van twee aparte naast elkaar.
Nou heb ik de blender dus nog niet gebruikt. En we hebben natuurlijk ook gewoon een blender. Dus, en het is echt wel een groot ding.
Ja.
En hij staat op het aanrecht.
Dus eigenlijk was misschien alleen een stoomapparaat voldoende geweest.
Ja, maar goed, ik ga
nou,
weten
wat het is. Dat dacht ik nog wel. Want ik dacht, ja, we hebben ook een blender. Maar als jij een letterlijk een mini baby.
Ja, dat is heel irritant in zo'n grote blender.
Ja, nu vinden dat het veel mensen denken. Oh ja, maar tip is om in één keer heel veel te maken en dat in te vriezen.
Ja.
I know.
Maar heb je
niet altijd zin in? Nee. En ik denk... Tenminste, wat ik zelf dacht, als wij bijvoorbeeld een keer een pasta eten, dan zouden we natuurlijk met zo'n mini blender, kun je dan zeggen, hé, ik pak letterlijk een handje vol, doe ik even die blender.
En dat
van de
is
pasta,
dan voor,
dat,
voor Mellen.
Dat eet hij dan.
Of gewoon zat ik ook te denken, als je een keer uitgebreid kookt of je wil twee verschillende sausen maken, dan heb je dus twee blendertjes. Eén en wat klein. Dus ik weet zeker dat we hem nog wel meer gaan gebruiken. Ik heb ook geen spijt.
Is het een tip? Of denk je... Echt afhankelijk van als
ik
je
moet
denkt...
nog. Ik heb hem nu twee keer gebruikt.
Ja.
Maar wat wel heel chill is, want als je dus... Je zet hem aan en dat ding stoomt en het stopt wanneer het klaar is. Je hoeft dus niet op het vuur te letten. Weet ik. Dus je kan letterlijk wat anders gaan doen.
Ja, dat is wat chill.
Dat is wel heel erg relaxed.
Kan je tien dingen tegelijk doen.
Dus so far wel goed, maar moeten we nog wel wat meer gebruiken. Maar wel benieuwd of er ook mensen zijn die het ook hebben. Wil jij er eentje kopen?
Nee, ja, ik was er wel over na aan denken, maar toen dacht ik, ik was al snel over, omdat die zo groot is, nou, dan toch die van plastic, zeg maar. Mm-hmm. En toen was ik daaraan aan denken en toen dacht ik, ja, ik wil uiteindelijk dat Melle gewoon rond 1 jaar met de pot mee kan eten. En ik wil hem ook wel toch wat meer ook
rapidly
doen, zeg maar,
stukken.
Dat hij stukken kan geven. En ik heb nu, gebruik ik toch vaak die, of ik pureer zelf iets wat ik nog in de vriezer heb, pompoen en zo... Of ik geef zo'n zakjes van Ella's Kitchen of Mama Daily. Dat ik denk, ja, ik ga dat denk ik in die 3 maanden...
5 keer gebruiken.
Ja, in die 3 maanden dat hij nu nog echt, zeg maar... Kijk, natuurlijk na 1 jaar misschien ook nog wel, hoor. Maar dan wil ik toch weer steeds meer naar stukjes.
Ja.
Dat ik dacht, ja, dat moet ik echt niet doen.
Nee.
Dus nee, ik denk toch niet.
Prima, denk ik. Werkt ook zonder. Kan ook prima.
Moekenactie.
Die ben ik vergeten.
Oh.
Moekenactie van de week. Ik ben het vergeten. Ik had vannacht... vannacht had ik hem. We hadden gisteren een dinertje. Een paar wijntjes gedronken overigens.
We
gaan los. Daardoor mijn mobiel vergeten op te laden. Of in ieder geval gewoon mijn mobiel mee naar boven, maar niet. En ja, niet gekeken of hij bijna leeg was. Dus vannacht toen ik op de moekenactie kwam, dacht ik even opschrijven. Het was mobiel uitgevallen. En ik weet echt niet meer.
Nee, maar dat is dus bizar, hè? Ik heb het zo vaak dat ik denk... Ik moet het opschrijven en soms schrijf ik het dan niet op. En dan denk ik, ik onthoud het echt wel. Je onthoudt het gewoon niet.
Ik heb wel echt het idee dat dat erger is sinds we moeder zijn. Ik vergat heus wel de dingen.
Maar ik had normaal ook wel, als ik dan 's nachts een bedrijfsidee of zo bedacht.
Dat is volgende dag weg.
Altijd weg. Altijd weg. En dan
zo
denk ik,
jammer.
Maar dit is zo'n goed idee. Dit onthoud je sowieso.
Nee,
je onthoudt het gewoon niet.
Zo raar eigenlijk, je brein 's nachts echt anders werkt.
Misschien dat je zo meteen random in deze aflevering nog opeens denkt... Oh, dit
ik
was
denk waarschijnlijk wel. Of daarna.
Oké, ik heb eigenlijk namelijk twee
van jou.
Oké,
top.
Dus dat is top. Nou, eentje is eigenlijk meer een melle actie. Hij heeft gewoon heel snel hele lange nagels. Mm-hmm. En normaal is dat misschien niet heel erg. Maar als ik hem borstvoeding geef, dan vindt hij het heel leuk om mijn neus vast te houden. Of mijn mond. Of een beetje zo te aaienachtig. Mm-hmm. En als je dus lange nagels hebt, is dat al snel krabben. En toen één keer 's nachts, toen greep hij zo naar boven om mijn neus te pakken. En toen ging hij zo echt zijn duim zo in mijn neus. Toen krapte hij zo. Toen had hij mijn bloedneus gekrapt.
Nee, joh.
Toen had ik gewoon een bloedneus 's nachts.
'S nachts. Ja. Opeens voelde je iets lopen.
Ja, ik voelde gewoon zo een beetje zo'n loopneus. En toen dacht ik, toen, en dan haalde hij zo'n beetje op en dan proef je zo'n ijzer.
Ach, kut. Dus voel die duim in je neus. En ze, want hoe lang zijn ze nagels dan?
Ja, helemaal niet.
Ben jij loedermoeder die niet z'n nagels knipt?
Nee, elke week vel ik echt vet uitgebreid z'n nagels. Maar ja, als het gewoon al een beetje scherp is,
ja, dan kunnen die nagels
gaan die
echt
gewoon dus echt zo. Dus ja, het gaat heel snel. Het, zeg maar, als ik het heb geveld, is het 2-3 dagen wel oké. En dan is het weer
gewoon
kut.
Vindt die veilen oké?
Nee.
Nee, je hebt hem niet.
Nee, dus ik doe vaak liedjes zingen, dat helpt wel. Of ik doe het heel snel. Bijvoorbeeld als Mark even iets op tv aan het kijken is, dat ik hem even daarbij heb.
Ja, dan pak je zo zijn hand en dan, ja.
Maar, of ik geef hem een speeltje, maar dan wil hij met dat speeltje, dus dat werkt ook niet.
Nee, nagelsveilen is lastig, vind ik ook.
Dus dat is wel lastig. En knippen vind ik dan nog lastiger, want als hij wild is, dan kan ik beter veilen dan knippen.
Ja. Eens, ik heb wel eens teennagels geknipt. Maar dan wel echt die voet zo vastgehouden.
Ja, dat doe ik ook. Teennagels knip ik wel, ja.
Want dat zijn wat groter, is dan makkelijker. Ja. Maar bloedneusje is dus door de nagels van je kind. Gezellig.
Ja, en ik heb dus een tweede moekenactie. Mm-hmm. En die heb ik al een keer eerder gehad. Dus zeg maar, ik ben nu al een ezel die me 2 keer aan dezelfde steen heeft gestoten. Ik heb dus met het kolven weer een lekavontuur gehad. Mm-hmm. En ik denk dat ik er nu achter ben hoe het is gebeurd. Ja. Want ik snap het gewoon niet. Want dan heb ik zo'n draadloze kolf. En dan opeens gaat hij aan de onderkant een soort van open of lekken. Waardoor het echt zo flats.
Zo'n melkstroom. Zo,
ja, gewoon zo over mijn buik loopt. Helemaal kut.
Heel erg gevoel,
maar ik denk dus, ja, het is ook naar. Gelukkig was het nu niet zoveel, want ik kwam er heel snel achter. En toen kon ik hem zo dichtduwen. Maar ik denk dus dat het komt dat ik zeg maar dan zit te kolven. En dat ik dan denk, oh, ik ga iets meer chillen.
Ja.
Dan ga ik een beetje onderuit hangen. Maar dan komt zeg maar zo, het zo tussen je die rand van je tiet en je buik, zeg maar. Dus dan zit die kolf een beetje zo klem, dat randje. En als je dan weer overeind gaat, dan denk ik dat hij dat rubbertje eraf trekt.
En dan is het alle sluizen open.
Ja. Dus helemaal kut.
Dus jij moet nu gewoon, je moet niet zo, je moet rechtop zitten.
Je moet niet inderdaad zo gaan onderuit gaan zitten, want dan gaat dat hier onder klem. En als ik dan rechtop kom, dan trekt hij hem zo open, denk
maar
ik.
Nu weet je wel waardoor het waarschijnlijk komt.
Oké,
gaat niet meer. Heb je veel melk verloren?
Nee, deze keer was het heel weinig gelukkig, want ik was heel snel achter. Want ik dacht, wat voel ik? Mm-hmm. Terwijl de eerste keer
Was het echt heel veel, toch?
Ja, was echt heel veel. En was ook op werk, dus helemaal kut. Ik zat helemaal onder. Had ik gelukkig een zwarte broek aan, dat je het niet echt zag. Want als je met deze broek zou het heel erg zien.
Bartje, baalde je toen ook heel erg van dat je...
Ja, de eerste keer wel. Echt heel erg.
Auw.
Gaat het?
Ik steek mijn vinger in de,
dat moet je
in de dopper met thee. Handig. Met theewater.
Nee, ja, de eerste keer baalde ik echt heel erg. En laatst ook weer op de opvang. Toen kwam ik op... Was er zeg maar iemand van een andere groep inval. Omdat ze daar te veel hadden en bij ons te weinig mensen. En die had het supergoed gedaan hoor. Die zat lekker met een fles te geven en zo. En toen zei ik, ja, ik zag dat hij in de ochtend maar een halve fles had gehad. Ik zei, heeft hij die 60 later nog gedronken? Ze zei, nee, heeft hij niet meer gedronken, heb ik weggegooid. En ik dacht, oh,
dat moet je toch gewoon
niet
doen?
In mijn hart.
Dat vind ik niet heel netjes.
Nee, maar ik heb zeg maar met de rest afgesproken dat ze het dan bewaren en dat ik het dan voor een badje of zo kan gebruiken. En tegen de mentor heb ik zelfs gezegd, joh, voor mij mag je 2 keer opwarmen. Want ik doe daar niet moeilijk over. Dus, en ze zei, ja, ik ook niet zelf. Maar ja, officieel, ik zei, ja, voor mij mag het.
Oh, en deze nieuwe had het wel.
Ik denk dat die nieuwe dat gewoon niet soort van wees of bewust van was. En toen dacht ik ook, ja, nou ja, prima.
Prima, maar
als het nog een keer gebeurt, zeg ik er wel wat van. Maar ik dacht nu ook, niet heel erg, maar jammer. Ja. Maar ik dacht echt zo, oh, 60 weggegooid.
Oh, ik weet inderdaad nog de allereerste keer dat ik per ongeluk een flesje van 50, want ik had heel weinig, dus 50 was voor mij superveel. Dat ik dat per ongeluk uitspoelde, weggooien. En toen heb ik echt huilend zo Arna naar boven. En Arna kwam naar boven en zei, wat is er? Ik heb melk weggegooid. Hij zo, nee, lieverd. Dat is gewoon, het kan echt pijn doen.
Het voelt echt nog steeds, en ik vind het zo bizar gevoel, maar het voelt echt als een onderdeel van mij, die melk.
Ja, en dat dan weg wordt gespoeld, dat je denkt, wat?
Ja.
Dat doet gewoon pijn.
En ook wat ik ook in het begin heel erg had, heb ik nu steeds minder. Maar dat ik dan dacht, oh, dat is dan heel raar als iemand anders dan mijn borstvoeding in de fles gaat geven. Ik voelde echt een soort van kwetsbaar, omdat het van mij was of zo.
Ik had laatst met Jips hapje, had ik dus moedermelk daar doorheen. Dat had ik ook geproefd. Dacht, ja, best wel lekker. Ja. En toen wilde ik Arnold laten proeven. Zei, zit je melk erin? Ik zei, ja. Dat vind ik toch een klein beetje raar.
Oh ja.
Ja, het is gewoon best wel romig.
Ja.
Oké. Maar goed. Nou, die twee boekenacties. Nou, die van mij komt misschien nog wel.
Hey, is er nog iets wat speelt bij jullie deze week? Want we hadden het vorige week een beetje uitgelegd dat het leuk is om jullie wat meer als luisteraar wat meer mee te nemen in ook niet alleen het onderwerp waar we het over hebben, maar ook gewoon wat er speelt in onze weken. Dus, want Melle is nu over 3 dagen, 5 dagen of zo, is hij 9 maanden.
En Jip is al een week over de 6 maanden heen. Ja. Dus gaat ook echt hard, vind ik echt. Zo van, weet dat ouders, dat mensen om je heen die al kinderen hebben, geniet er maar van, want het gaat zo snel. Ja. Maar het gaat echt heel snel.
Ja, het gaat echt snel. Ik had laatst een call voor werk met iemand en die zei, ja, ik heb 2 pubers. En toen zei ik, heb een zoontje van 9 maanden. En toen zei hij, het gaat echt zo snel. Toen dacht ik, ja, maar je hebt pubers.
Maar hoeveel daar nog tussen zit. Precies. Nee, dus dat, dan zit ik naar Jip te kijken en denk ik, jij zat gewoon 6 maanden geleden in mijn buik. Ja. En ik kan me dat helemaal niet meer. Ik vind dat echt heel moeilijk me voor te stellen nog. Ja. Dus ik snap wel, soms vraag ik mijn moeder van, oh mam, weet je nog hoe het was met mij? Ze zei, nou, dat staat dan in je groene boekje of moet je echt even opzoeken.
Altijd, ja.
En toen dacht ik in het begin van, ja, maar dat weet je toch nog allemaal wel. En nu snap ik dat je dat heel snel vergeet. Ja. Want je raakt heel erg gewend aan hoe het nu is. Maar goed, je hebt dus 6 maanden. En hij heeft vrijdag, een paar dagen geleden kreeg hij opeens allemaal vlekjes. Of een beetje rode wangen. En hij ook tandjes. Ja. Wat we ook bij de tandjesaflevering zeiden. Alles is tandjes. Als alles je denkt dat er wat is. Ja. Dus rode wangen. Dus ik dacht, oh, even lekker last van tandjes. En toen, en een beetje snottenbel. En toen opeens zag ik wat spikkeltjes op zijn hoofd. Dacht ik, ja, hij heeft, soms reageert zijn huid wat heftiger. Ja. Een beetje eczeem, droogheid. Dacht, prima. Totdat Arnoud mij vrijdag op papadag, zeg maar, in de middag belde. Hij zei, ja, Jip zit nu wel helemaal onder de stipjes.
Oh.
Maar Arnoud had dus al heel slim, want die kent mij natuurlijk. Die had wel uitgezocht wat het was, voordat hij met mij deelde.
Wat goed, want anders was jij natuurlijk in paniek geweest.
Absoluut. Dus Arnoud stuurde een foto en hij zei, ik denk dat het de 5e of 6e ziekte is. Dat is een vlekjesziekte.
Ja.
Want er zijn, geloof ik, 6 ziektes met vlekjes die baby's kunnen krijgen. Ja. Waterpoek is er 1 van. Mazelen ook. Zo van, vroeger waren er 6 en daarom heet dit de 5e of 6e ziekte.
Ja.
Veroorzaakt door een virus. En hij zit nu, nou je hebt het net gezien.
Ja, hey,
zijn handen en benen is 1 grote vlek, stipjes. Gisteren zaten er zeg maar blaasjes op en dat ging dan, nu werd er dan korstjes. En heel naar ziet het eruit. Ja. Echt alsof hij bijna verbrand of zo. Ik vond het
ik snap het wel. Maar ook grappig, omdat zijn buikje zit nu niet echt onder.
Nee, de rug wel een beetje. Oh, ja. Maar inderdaad, het is echt die ledematen. Ja. En ook een beetje koortsig was hij erbij. Dus vooral heel zielig, maar je moet gewoon uitzieken, geloof ik. Het enige is dat we dus niet weten of de 5e of 6e ziekte is. Ja. En geloof ik, bij de 1 ben je niet meer besmettelijk als je stipjes hebt. En bij de ander wel. Dus even kijken met opvang. Ja. Maar zo zielig om je baby zo, die hele huid.
Heel zielig.
Wat ik wel fijn vond, is dat zeg maar, hij is al wel eens ziek geweest.
Ja.
En dat vind ik fijn aan hoe ouder je baby is. Ik weet niet of jij dat ook herkent. Je weet hoe je baby reageert. Ja. En je kan dus meer vertrouwen op je gevoel van, moeten we naar de dokter of niet?
Ja, en hoe reageert hij? Kan hij deze koers handelen of is het te heftig? Moet hij toch een paracetamol?
Dat vind ik zo fijn van ouder zijn. Dat, dat ze ouder zijn.
Van ouder zijn. Nee, maar dat een kind van 4 is.
Maar dat ze dus ouder zijn, dat je, omdat je baby beter leert kennen, kan je ook beter inschatten, is dit echt dramatisch?
Ja.
Of niet. Ja. En ik maak me dus niet heel veel zorgen om die stipjes.
Maar wat ik altijd, en dat lees ik ook altijd in die zwangerschapscursus app waar ik in zit, wat er altijd toch typisch is, is dat er dan zoiets gebeurt, altijd net voor het weekend of in het weekend. Ja. Waardoor je dus eigenlijk op vrijdag al de afweging moet maken van, ja, gaan we nog naar de dokter? Want kijk, tuurlijk kun je in het weekend altijd naar de huisarts.
Ja, maar dat doe je alleen liever, als er echt
precies is. Dus je denkt, als dit op maandag was gebeurd, dan denk je, joh, ik ga vandaag niet naar de dokter. En dan kun je op woensdag altijd nog naar de dokter.
Maar je hebt wel gelijk, het gebeurt altijd op donderdag of vrijdag. Misschien omdat die van ons in ieder geval op maandag en dinsdag naar de opvang gaan. Dus dan, ik weet zeker dat hij daar heeft opgepikt.
Ja.
Dat moet wel.
Ja. Ik las trouwens ook wel bij iemand op Instagram, zoals misschien een leuke tip tussendoor voor iedereen. Dat heel vaak, als je met een kindje naar de huisartspost of zo gaat, of naar de huisarts, dan dat het opeens soms lijkt alsof er niks meer aan de hand is. Dus dat iemand op Instagram zei dat de huisartsenpost een tip had gegeven. Maak altijd even een filmpje thuis. Want dan denk je, oh, mijn kind, weet je wel, is helemaal niet meer alert. Een beetje aan het eilen of zo. Of benauwd en piept. En dan ga je naar de huisartsenpost en dan gaat hij lachen en is er niks meer aan de hand.
Maar daar heb je het wel
zeiden, film. Maak even een filmpje, want dit gebeurt altijd. Dat ik dan in een andere omgeving, ik denk toch adrenaline of zo misschien.
Of weer andere prikkels en dan opeens even vergeet.
Ja. Dus nee, dat dus is altijd dat, goed is om dat even te doen.
Dat speelt, ja. Maar komt wel goed. Ja. Het is nu al beter aan de hand. Dus, en hebben we die al, ik zie het maar elke keer dat hij ziek wordt als een upgrade van zijn immuunsysteem.
Ja, is natuurlijk dus, ja, bij ons.
Bij jou. Bij jullie.
Bij mij ons speelt er... Nou, ik deelde natuurlijk vorige week, denk ik, dat hij echt wel wat beter sliep. Dat hij nog maar 1 of 2 keer per nacht wakker werd. Vaak nog maar 1 keer. Nou, het was een typisch gevalletje van 3 stappen vooruit, 2 stappen achteruit. Dus we zijn weer wat minder. Maar ik heb echt... Sorry, eten in mijn keel. Ik heb echt het gevoel dat hij in zo'n zieke ontwikkelingsupgrade of groeispurt of iets, hoe je het ook wil noemen zit. Dat zegt ook in die app van de zwangerschapscursus, zegt iedereen zit daar nu ongeveer
rond de 9 maanden.
Ja. Dus zeg maar, eigenlijk denk je bij de 8 maanden, denk je, oh, dus de slaapagressie, ja, prima. Maar dan rond de 9 maanden, alsof het toch... Ja, en dat is ook weer per baby verschillend, hè. Want die baby waar ik een keer over vertelde, die al vet
bijna vroeg, liep.
Ja, die zit dus nu in die loopontwikkeling, maar dat gaat wel oké. Maar die had ook rond dat kruipen ook zo'n heftige periode. Dus ja, ik heb het gewoon het gevoel dat Melle gewoon met alles aan het upgraden is. Met en meer eten, wat, met wat leren kruipen.
Hij eet dus, hij heeft letterlijk
meer
nodig.
Hij wil heel veel eten.
Hij is heel druk bezig met naar voren.
Ja, hij probeert naar voren te komen. Wordt heel boos als het niet lukt. Wordt heel boos als je een speeltje afpakt. Of als je hem wegtrekt, in ons geval bij de kattenvoer en zo, kattenwater.
Want daar speelt Melle mee?
Ja, dan rolt hij daarheen en dan wil hij daarin slaan. En dan willen wij dat niet. Dus we halen hem weg. En dan wordt hij heel boos.
En dat je hem dan eigenlijk stopt in zijn... Dan wil hij zelf wat doen en daar stop je
mee.
Ja,
en als ik hem dan dus iets voor hem neerleg om te kijken of hij dat wil pakken. En als hij komt er niet bij, dan wordt hij ook boos. En overdag zien we heel erg afgeleid met drinken. Dus dat is ook altijd wel zo'n goede spurteken. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd.
Maar wel leuk ook, toch?
Ja, heel leuk, maar ook
alleen
wel pittig.
Intensief, ja.
En we zitten natuurlijk best wel in intensieve tijd door het overlijden van de moeder van Mark. En nou, alles daaromheen.
En als je baby dan intensief heel veel aandacht vraagt, is het wel pittig.
En het heeft waarschijnlijk ook weer met elkaar te maken, want hij voelt natuurlijk ook weer.
Onrust. Ja.
Maar goed, vannacht ging weer heel goed. Als hij was voor 12 uur wel weer 1 of 2 keer wakker, maar daarna maar 1 keer. Dus toen dacht ik, oké, dit gaat weer de goede
kant. Het is wel leuk, want op een gegeven moment zul je dan misschien over een week, misschien over 2 weken, kan hij dus opeens weer nieuwe dingen door dit.
Ja, en echt wat verlatingsangst ook weer. Ook, weet je, maar ook bij andere mensen dan. Gisteren op de verjaardag was hij naar een vriendin van ons, was hij toegerold, lag hij lekker bij haar benen te spelen, loopt zij weg en dan wordt hij echt boos.
Dat was niet jij?
Nee, dat was ook bij haar. Dan was hij helemaal met haar zo, voor zijn gevoel waarschijnlijk. En dan liep zij opeens weg en dacht hij, ja, maar dit, gewoon een verandering is echt pittig.
Ja, wow. Leuk. Dus ook, maar ook wel, ik vind ontwikkelingssprongjes zijn is heel erg als je erin zit. En het is zo leuk als je daarna dan weer ziet dat ze het hebben geïmplementeerd.
En daarna
zeg maar,
denk je, joh, het was een fase, maar in het moment denk je, dit gaat nooit meer over.
Forever grumpy baby. Leuk.
Maar goed. Hey, wij waren afgelopen week met z'n tweeën op een moekenuitje.
Wat een date night.
Wat een date
night. Heel spontaan ook echt. We hebben een paar dagen ervoor gepland.
Ja, maar ik vind uitjes door de week echt top.
Ja, want...
Veel fijner dan het weekend. Als in, omdat je in het weekend ben je eerder al volgepland.
En
of weet
je vaak meer dingen met je gezin.
Ja. Gezinnetje. En door de week vind ik echt top.
Ja, dus maandagavond gingen wij naar een lezing in Tivoli. Vredenburg in Utrecht. En dat was een lezing van 2 wetenschappers. Ja, Tessa Rozenboom en de andere naam ben ik vergeten. Maartje nog iets.
Luik.
Over het belang van de eerste 1000 dagen van een baby.
Ja.
En wij wisten daar al best wel een beetje wat van. Maar we dachten het toch gewoon leuk om nog weer wat dingetjes te horen. En dat wilden we een beetje op terugblikken. Terwijl we gewoon lekker aan het babbelen zijn.
Ja, en ook terwijl we denken hebben. Want ik denk, en dat is natuurlijk niet helemaal hetzelfde. Maar de eerste 1000 dagen valt best wel veel samen met hechting.
Ja.
Hoe een baby zich hecht. Dus ik dacht, leuk om daar even wat over te hebben van wat onze inzichten waren van die lezing. Maar ook,
hoe doen wij?
Of we dit al van tevoren. Of wij ons heel erg erop focussen of wat dan ook.
Ja.
Dus misschien goed, de eerste 1000 dagen, die zijn vanaf conceptie.
Ja, tot eigenlijk de tweede verjaardag.
Tot de tweede verjaardag.
Maar daarbij moet wel worden gezegd dat de tijd voor conceptie ook zeker niet onbelangrijk is.
Nee,
dus,
klopt.
Maar natuurlijk de eerste 1000 dagen van een baby, van een foetus, gaat tellen wanneer
de conceptie.
Conceptie heeft plaatsgevonden.
Ja, ja, en er is dus wetenschappelijk bewezen dat die eerste 1000 dagen dus echt van mega invloed zijn op eigenlijk de rest van het hele leven.
Ja. Ja.
Waardoor er ook een onwijze druk op die eerste 1000 dagen komt te liggen, als je het zo zegt. Dus daar ging die lezing ook wel een beetje over. Vond ik ook wel leuk dat ze dus zeiden van, ja, oké, maar bestaat er dan dus een perfecte start?
Nou, dat zei dus inderdaad eigenlijk niet, want dat is heel moeilijk, want wat is perfect voor iedereen anders? Maar er bestaat wel echt een goede start.
Ja.
En dat dus dat vond ik mega interessant. Dat dus allemaal dingen in die eerste 1000 dagen, zoals hoe gestrest zijn je ouders? Hoe gezond is de leefomgeving? Vinden er echt traumatische dingen plaats, zoals een ongeluk of mishandeling of andere dingetjes? Ja. Kan dus ook al bij de moeder zijn wanneer de baby in de buik zit. En ook dan daarna. Dat heeft dus allemaal invloed op hoe het kind zich ontwikkelt. Hoe de hersenen zich ontwikkelen, hoe het DNA tot uiting komt. Ja. Hoe veilig een kind zich voelt.
En wat ik dus mega interessant vond, en dat zei ik na die lezing ook even tegen jou, is ook dat economische stuk eraan. Ja. Want soms struggle ik best wel met de gedachte dat ik dan denk, ja, waarom zijn we in de wereld of in Nederland, even zal ik het tot Nederland beperken, zo van, ja, iedereen met kind heeft voorrang en moet meer verlof en meer vrijheid. Terwijl ik dan soms denk, ja, je kiest er toch zelf voor om een kind te hebben. Hoezo moet die opvang gratis zijn? Soms vind ik dat heel raar. Ja. Want dan denk je, je kiest er toch zelf voor om een kind te hebben. Dus
moet je ook met de consequenties dealen die er in de maatschappij...
Ja, en dan de economische kant daaraan vond ik interessant. Ten eerste is natuurlijk, zijn kinderen natuurlijk de toekomst. Ja. Ook voor de economie van Nederland. Maar dan denk ik ook weer, ja, we hebben overbevolking. Dus ja, om alles maar gratis te doen, zodat er nog meer kinderen komen.
Is niet de oplossing.
Heel handig. Maar wat ik dus inderdaad hieraan interessant vond, is dat dus echt blijkt dat 20% van de maatschappij, van de mensen, zorgt voor 80% van de kosten. En die 20% van de mensen
zijn vaak de kinderen die geen goede start hebben gehad.
Ja, dus die minder goede eerste 1000 dagen.
Dat is dat Pareto-principe, toch? 80-20. 20% veroorzaakt 80%. Ja. Dus er is echt een economisch belang in
Precies.
de kinderen.
En dat, toen dacht ik, dus daar zit het belang voor mij, waardoor het voor mij klopt om een jaarverlof te hebben.
Ja. Ja.
Omdat je dan, als je kind dus een fijnere hechting heeft, een betere start heeft, heb je dus gewoon als maatschappij veel
meer baat
kosten.
Bij. Alleen het is zo moeilijk om die investering, zeg maar, de regering is in principe 4 jaar. Je focust op allemaal dingetjes.
Juist, ja.
En het is best wel moeilijk om die lange termijnvisie, te blijven zien. Maar volgens mij heeft de regering wel zoiets van kansrijk leven of kansrijk eerste start. Er zijn wel echt wel programma's, ook bij de overheid, die dat stimuleren, het belang van de eerste 1000 dagen. Want ik heb vandaag een rocheltje. Wat zo onwijs, we weten natuurlijk allemaal dat een baby supersnel groeit. Maar wat ik zo'n leuk feitje vind, is als je doorgroeit met de snelheid van de eerste 1000 dagen.
Ja, dus ook vanaf conceptie.
Want in 12 weken zijn al je organen in de buik zitten erin. Weet je, dus dat gaat zijn compleet eigenlijk.
Mega snel van het celniveau natuurlijk.
Ja, je bent 1 cel en dan heb je na 12 weken al je organen al. Als je dus doorgroeit met die snelheid, ben je voordat je naar de basisschool gaat een miljoen kilo.
Ik heb dit ook afgelopen week aan mensen verteld.
Ik weet niet eens hoe je dat kan. Wat is het, weegt een miljoen kilo? Dat is ongelooflijk.
Het is bizar, hè? Dus je groeit zo hard die eerste periode, waardoor ook weer blijkt gewoon hoe belangrijk de eerste 1000 dagen zijn. Maar goed, wat ik net al even zei, ik denk dat daardoor voor sommige mensen misschien die druk heel hoog kan voelen van het moet dus perfect zijn.
Of er is wat misgegaan, heb ik nu mijn kind verpest?
Precies, wat ik wel interessant vond, is zij liet zo'n rijtje van trauma's zien. Ja. En dat ging echt over de heftige trauma's, zoals misbruik, dat is ook misbruik. Allemaal dat soort
echt heftige dingen,
intense trauma's, maar ook bijvoorbeeld een echtscheiding stond er dan weer ook bij. Dus dat is dan een meer mentaal denktrauma. Maar er stond denk ik een rijtje van 10 heel heftige dingen. En daar stond wel bij, als je 4 van deze dingen hebt,
dan heb je
weer significant meer kans op of heftigere dingen in de rest van je leven, eerder overlijden, whatever. Ja. Maar toen dacht ik, dus even goed om ook voor jezelf te relativeren van, als er dus iets super heftigs gebeurt, of als je gaat scheiden uiteindelijk, dan is niet meteen je kind verpest
of
zo.
Nee, helemaal niet. Hopelijk, als je gaat scheiden, doe dat even na de eerste 1000 dagen. Nee, maar inderdaad, dat moet er wel bij gezegd worden, dat je hebt ook niet altijd invloed op wat er in je leven gebeurt. Dus als er inderdaad een trauma is of iets dergelijks, dan helpt het natuurlijk, speelt het ook weer mee hoe je daarmee omgaat.
Juist, want dat vond ik al mooi. Wij hebben ooit allebei zo'n training gedaan bij de Conscious Academy. En Joris zei daar ooit, en het is me altijd bijgebleven, hij zei, neem je kind zijn trauma's niet af. Nee. En dat gaat dan natuurlijk even niet over, tuurlijk ga je misbruik en alles proberen te voorkomen, hè. Maar meer, je kan een kind zijn trauma's niet ontnemen, want je leert ook juist van je trauma's. Ja. En als een kind wordt gepest op de school, dat is dan na die eerste 1000 dagen, maar dat kun je niet voorkomen.
Nee, maar ga hem dan wel daarin begeleiden, maar niet... Ja,
je gaat niet een soort van curling-ouder worden, weet je, dat alles maar perfect moet zijn, want dat kan niet.
Nee.
Maar dat vind ik ook wel weer leuk, want ik zie perfect dus, ik heb mijn blik op perfect gewijzigd. Mm-hmm. Ik vind perfect niet meer dat alles een soort van 10 is in de ogen, mm-hmm. hoe we dat nu zien. Maar ik vind het perfect...
Hoe ga je om met de 5 en
nee,
de 3?
Nee, nee, ik vind het perfect juist... Hoe het gaat is perfect. Want daarom gaat het zo. Een soort van alles is zoals het moet zijn. Dus ik denk... Ja, je kan dus een kind wel een perfecte start geven. Want het is... Ja, het is gewoon echt een andere definitie van perfect, heb ik in mijn hoofd, zeg maar. Dat ik gewoon echt denk, ja, maar het alles is perfect, want zo moet het zijn.
Maar ook als een kind heel erg traumatische eerste dingen meemaakt.
Ja, dat,
meemaakt.
Zijn natuurlijk de moeilijke. Ja, dat zou ik dan misschien ook geen perfecte start
wat is, noemen. Wat is logisch en tegelijkertijd gewoon sneu is dat zeg maar, wij zijn wonen in een heel welvarend land. Dus in Nederland is de kans op een hele slechte start is echt veel kleiner dan in andere delen van de wereld. En waar Tessa Rozenboom, die wetenschapper die hier heel erg mee bezig is, ook over vertelde van bijvoorbeeld nu in Gaza.
Ja,
en
ja,
in, weet je, in oorlogsgebieden, in Oekraïne, dat is verschrikkelijk.
Ja.
Dat is per definitie gaat die generatie kinderen daar last van hebben.
Ja, dus ik denk dat ik dat ook absoluut niet perfect zou noemen.
Nee.
Dus even inderdaad, het goed is je zegt met de kaders die we in Nederland hebben, vind ik dat Jip een perfecte start heeft. Terwijl jij zou misschien denken, het is een goede start, maar het is nog perfect, snap je?
Nee, maar perfect is ook weer zo echt dat zo persoonlijk inderdaad.
Ja, maar ik denk dan, ja, als je vergelijking is natuurlijk heel snel perfect. Maar goed, ja, ik vind het mega interessant om daarna te kijken. En,
Want wat bijvoorbeeld, waar het dus gaat, hoe gestrest zijn je ouders? Hoe gezond leven je ouders?
Ja.
Ik las ook wel een interessante over bijvoorbeeld hoeveel fijnstof of hoeveel rook of hoe zeg maar de luchtkwaliteit.
Oh, dat is niet goed hier.
En toen dacht ik, wij hebben natuurlijk, ik ben zwanger geworden van Jip in Indonesië en wij hebben lekker op de scoot. Zo, hup, al die uitlaatgassen. Dacht ik, nou top.
Ja. Ja.
Maar ja, je kan het dus ook niet perfect doen. Ja. Of dus juist misschien wel, want het is gewoon zoals het is.
Precies.
Maar dat in Nederland zelfs, want dat vertelde zij, dat afhankelijk van waar je wieg staat, je soms een betere start hebt dan ergens anders.
Nou, dat vond ik zo bizar. Dus afhankelijk van, en ze ging daar helaas, maar misschien ook maar goed qua discussie, niet heel diep op in. Maar er was dus een onderzoek, en misschien is dat ook maar één onderzoek.
Ja, geen idee, maar...
Met een kaartje van Nederland liet ze zien dat als je bijvoorbeeld in Groningen dezelfde CITO-score haalt of zo, of dezelfde ding doet, heb je een kans op een lager advies.
Ja, of beter of zoiets. Ja.
Dan wanneer je in de Randstad opgroeit. Je hebt een ander schooladvies krijg je. Je hebt ander... Nou, allemaal van dat soort...
Ja, dat ik wel dacht, dat verbaasde me wel echt. Dat het dus zelfs in Nederland uitmaakt waar je wieg staat.
Ja.
En ja, dat... Nou ja, ik ga Utrecht niet uitpluizen, want stel dat dat...
Maar zijn dit dingen waar jij van tevoren naar hebt gekeken van... Echt, hoe ga ik die eerste 1000 dagen in?
Nou, ik weet nog dat ik toen ik net zwanger was van Jip, heb ik een aantal podcasts geluisterd. En natuurlijk is dit een fantastisch leuke podcast over het moederschap. Maar er zijn ook hele leuke andere. En,
meer informatieve misschien podcasts.
En welke ik een hele leuke vond, waar ik heel van heb gehad, is Mama van Nina Pierson.
Ja.
Die interviewt allemaal deskundigen rondom baby's, rondom kinderen, ouderschap. En die had toen een podcast met Tessa Rozenboom.
Ja.
En ik heb die toen ik denk een paar weken zwanger was van Jip geluisterd. En toen ben ik daar wel over na gaan denken. Want daarvoor had ik er nog nooit van gehoord. Eigenlijk, denk ik. Nee, niet echt. En wat Tessa bijvoorbeeld ook benoemde. Van dat het echt al heel erg gaat om hoe jij als moeder in contact maakt met je kind. En hoe je tegen je kind praat. En hoe jij je emoties proces terwijl je zwanger bent. Stel nou dat er een hele heftige gebeurtenis plaatsvindt. Wat plaatsvond toen ik denk ik 3 maanden zwanger was, toen de vader van Arnold overleed. Dat was natuurlijk super emotioneel voor mij.
Heel heftig,
En wat ik toen me wel heel bewust heb gedaan, is tegen Jip gezegd in mijn buik van, lieverd, mama is nu heel verdrietig. Dit is mijn emotie. Jij hoeft dit niet, dit is niet van jou.
Ja.
Dus mama voelt zich nu heel verdrietig. Dat mag je voelen.
Ja.
En je hoeft het niet te internaliseren. Dat ben ik al wel heel bewust naar, zeg maar, naar de ongeboren vrucht gaan zeggen.
Ja.
En dat kwam wel, is wel mede getriggerd door die podcast. Dus omdat, ik denk dat het heel moeilijk te voelen is, of voor mensen te begrijpen, dat als een baby in je buik zit, maakt hij letterlijk natuurlijk alles mee wat jij voelt.
Ja.
Maar letterlijk alles. Waarschijnlijk voelt een baby al eerder, als jij bijvoorbeeld niet lekker in je velletje zit, dan jij zelf misschien
soms.
Maar
dat is nu met een baby, als in nu met een baby uit de buik ook.
Ook, die spiegel natuurlijk gigantisch.
Ontzettend.
Ja. En ze kunnen nog niet denken in woorden. Tenminste, nu gaat Mel natuurlijk langzaam woorden begrijpen. Maar ze voelen, ze hebben dus alles doen ze op gevoel.
Ja.
Dus,
ik heb dat ook wel rond deze periode ook. En ook wel eens eerder met Melle. Dat ik dan, als er inderdaad iets is. Of als ik merk dat ik down ben. Of Mark ook. Of dat er gewoon spanning of zo is. Dat ik dan ook heel erg tegen hem zeg van, het is niet zijn taak om dan ons op te vrolijken of zo. Weet je wel? Het is niet dat hij dan moet zorgen dat iedereen een leuke dag heeft en dat hij helemaal vrolijk doet.
Dat mag ook even er zijn, een mindere emotie.
Ja, en het is dus, en wat jij ook zei, dat ik dan zeg, het is niet van jou, het is van mij. En het is niet jouw verantwoordelijkheid om het op te lossen.
Dat is ook nog een mooie. Die gebruik ik eigenlijk niet. Maar dat is, want dat kunnen kinderen voelen. Want kinderen willen blije ouders.
Precies.
Dat is hun intrinsieke motivatie. Van iedereen, mijn ouders moeten happy zijn. Dus dat ze kunnen voelen soms dat ze verantwoordelijk zijn voor dat ook.
Ja. Ja, en verder, ik denk niet dat ik heel bewust de hele dagen door met hechting bezig ben. Maar aan de andere kant hebben wij zo'n privilege dat denk ik best wel vanzelf goed gaat. Maar ik heb bijvoorbeeld wel heel erg in dat vierde trimester rekening gehouden met heel veel huid op huid.
Ja.
Heel veel rust, heel veel samen zijn, heel veel in de kraamtijd de dag bespreken. Wie er allemaal langskomt, wat we gaan doen. Dat hij echt, zeg maar, begreep wat er gebeurde. Hoe in hoeverre je dat
begreep,
kan begrijpen.
Maar voelde. Ja.
En dus die huid op huid. Gewoon dat synchroon worden, zeg maar.
Maar dat is echt bewezen, hè? Dat huid op huid echt zorgt voor een goede hechting.
Ja.
Kan ook bij papa.
Ja.
Zeker, maar dat is, zeg maar, hoe meer huid op huid in het begin, hoe veiliger ze zich voelen. Dat, niet zo zwart, maar je snapt wat ik bedoel. Dat is echt alleen met de luier aan eigenlijk. En dan gewoon lekker op jou liggen.
Ja.
Dat hebben wij ook heel veel gedaan. En ik mis dat soms wel een heel klein beetje. Soms doen we het nog als we Jip hebben gedoucht of zo. Dan ga ik hem even zo lekker met knuffelen. Je hebt het in Thailand natuurlijk
dat is
best veel gedaan.
Ja, dat is echt fijn weer aan de zomer. Dan heb je gewoon weer alleen een kindje met een luier.
Ja.
Dat is echt fijn. En jezelf in bikini bijvoorbeeld.
Want het is voor jezelf ook fijn. Want
fijn.
Ze reguleren ook jou, zeg maar, daardoor. Het is gewoon een soort van wederzijds contact. En dan word je gewoon weer lekker rustig.
Ik las laatst ook wel, vond ik ook een leuk op Instagram, dat iemand zei, ik breek nooit eerder de knuffel af dan mijn kind de knuffel afbreekt.
Oh, mooie.
Dat je dus, zeg maar, en dat kindje was echt veel ouder, hoor. Ja. Dat was 5 of zo, denk ik. Maar zij knuffelde dus haar zoontje. En toen zei ze van, ik blijf altijd doorknuffelen totdat hij hem afbreekt.
Want dan bepaalt hij wanneer hij opgeladen genoeg is.
Ja.
Oh, dat vind ik een hele mooie.
En dan liet ze van, oké, knuffel. Nou, nu moeten we gaan. Ja. Ja, dan maar even 5 minuten knuffelen.
Oh, wat leuk.
Dat vond ik ook een mooie.
Oh, die ga ik onthouden. Dat kan natuurlijk nu met Jip en Melle is dat lastiger. Want die zullen niet actief. Die kunnen nog niet actief wegstappen of zo. Maar...
Ja, en gisteren was ook leuk op de verjaardag waar ik was. Vond ik ook een hele mooie tip. Zij waren, was een verjaardag van een kindje dat 3 was geworden. En de vader ging het kindje zo kietelen. Mm-hmm. En toen zei dat kindje, stop, hou op. Dat hadden ze liggen op de opvang. Vet goed.
Ja, oh, wat nice.
En zij hebben dus als ouders ook heel boos afgesproken, dan stoppen we meteen. Ja. Dus het was echt oké, dan moeten we stoppen.
In plaats van, nog even door, nog even
echt
de grenzen.
Maar je voelde echt zo gewoon dat het een super duidelijke grens van haar was. Stop die haar dus... op. En misschien een beetje, je kan ook zo in een kietel stoeltje spelen. Dus kun je ook zo zeggen, stop. Mm. En dan bedoel je dat niet echt. Maar ik denk dat zij dus nu heel bewust is van, als ik dus zeg stop, is het ook echt stop.
En dat is ook onderdeel van van goede hechting. Dat je dus je grenzen worden gehoord als kind.
Ja, ik vond hem echt super tof. Wow, dit is echt een mooie.
En dat leren we opvang, dat is dan wel nice.
Ja, vond ik ook een mooie.
Wat ik nog even over die eerste 1000 dagen wilde zeggen, wat ik gewoon een hele interessante vind, is dat dus hoe je tegen je kind praat en hoeveel, dat dus ook van significant belang gaat zijn voor de woordenschat later. En daarom, we hebben toen Jip in de buik zat, en volgens mij ook met Melle ook al heel veel tegen de buik gepraat. Maar als je dus veel tegen een kind praat, en wat is veel, dat vind ik moeilijk te zeggen, maar gewoon als je... Gewoon elke keer als je kind er is, babbelt en dus niet uren achter elkaar stil bent.
Ja.
Dus gewoon lekker veel interactie. Dan heeft een kind op zijn 3e levensjaar 50% meer woorden. Ja. Dus laat zeggen 1000 woorden versus 500.
Ja.
Dan dus als een kind in een gezin opgroeit waar weinig wordt gepraat. En dat vond ik zo leuk dat die wetenschapper die dat zei. Van, moet je je voorstellen dat een kind van 3 jaar 2 keer zoveel woorden heeft om uit te leggen wat hij kan.
Precies. Eerst dacht ik, wat maakt nou uit dat hij meer woorden kan. En toen zei ze inderdaad van, dan kan hij dus beter uitleggen wat zijn
wat
eigen
hij wil.
Behoeftes zijn. Dan dacht ik, wow, ja.
Dat is dan echt wel een mega verschil.
Maar dus... ik weet het wel nog dat helemaal in het begin nu... Kijk, nu praat ik heel veel tegen Melle als ik alleen met hem ben. Want nu heb je ook een beetje wel al wat meer interactie. Ja. En kijkt hij echt naar je als je praat. Mm-hmm. Maar die eerste 4 maanden, zeg maar. Soms denk je dan ook, wat ga ik nou dan zeggen? Ja. Weet je wel zo? Of helemaal die eerste periode. Ja, oké, wat ga
je
ik
bent
dan
gewoon
vertellen?
Een hummeltje. Ja,
we zijn thuis. Oké, ik ga nu weer je luier doen voor de 8e keer vandaag. Ja, weet je, dan op een gegeven moment denk je bijna van, nou, ik ben
wel
stil.
Wat heeft het voor zin? Ja, je hoeft natuurlijk ook niet elke minuut te praten.
Nee, maar het is wel... Nou ja, het is wel, ik denk wel dat helpt, zeg maar.
Onze kraamzorg hielp er ook heel erg bij. Die zei van, vertel alles wat je gaat doen.
Ja.
Dus ik ga je nu even omrollen. Ik ga nu je beentjes optillen. Nu gaan we lekker naar beneden.
Ja.
En dat vond ik wel leuk dat zij dat ook zo deed.
Soms denk ik ook wel eens, bijvoorbeeld vanmorgen was Melle zo op zijn buik, lag in bed naar mij te kijken. En toen pakte Mark hem op om zijn luier te gaan doen. En dat was een momentje dat we dan niet tegen hem hadden gezegd. Dacht ik, hoe lijkt voor hem? Hij wordt opeens opgetild terwijl hij niet iemand ziet aankomen. Want het is van de achterkant opeens zo vlam, oké, okay, doei. En hij gaat er opeens vandoor.
Moet je nagaan als het dat bij ons gebeurt.
Dat iemand... je nu opeens zo random wordt opgetild. Dus je denkt, oké, okay, en waar ga ik nu heen?
Dat is eigenlijk best wel intens kan dat zijn. Dus ook nu, want nu ze ouder worden, denk je misschien, oh, ze snappen natuurlijk ook echt wel beter.
Ja. En maar als ook, iemand natuurlijk, als ik bedoel, als Arnoud je optilt en ergens heen gaat, is dat minder eng dan
wanneer
als
het een vreemde is.
Precies. Ja. Dus...
Maar alsnog zou je wel kunnen zeggen, hé, lieverd, we gaan even je verschonen, ik ga je nu optillen.
Precies.
Ja. Ach, leuk. Nou, maar de eerste 1000 dagen is dus superbelangrijk. En wel ook nog daarbij zeggen dat dus daarvoor, hoe gezond je leeft als ouders daarvoor, van man en vrouw, is dus gezonder is beter, zeg maar. Niet te veel alcohol, niet te veel drugs, niet te veel stress.
Ja.
Natuurlijk een fijne relatie met z'n tweeën, want dat heeft ook allemaal invloed op de kwaliteit van het zaad. En ook gewoon hoe lekker je eitjes bestaan natuurlijk al in je lijf. Maar hoe lekker dat nestelt en zo, dat allemaal invloed heeft.
Ja, dat is bizar.
Dus dat je dat niet moet onderschatten.
Nee, ik vind het heel bizar. En ik vind het ook altijd dat ik denk, oh ja, in hoeverre... Zeg maar, in hoeverre ga je dat dus helemaal induiken en kan je daarin doorslaan dan, snap je?
Je kan er denk ik zeker in doorslaan.
Als in, dat is weer het stukje tussen goed en perfect misschien, hè?
Nou, toen ik net dus ter voorbereiding van deze aflevering nog heel even me erin ging lezen en toen las over dat fijnstof en slechte lucht, dacht ik, ja, de eerste 3 maanden hebben wij in Indonesië of zeker 1,5 maand zonder mondkapje daar op de scooters gezeten. Toen dacht ik wel even, oeh, misschien heeft dit wel invloed. En...
Ja.
Maar toen heb ik wel meteen weer losgelaten. Ja, vooral tegen mezelf gezegd, ja, maar dit heeft dus helemaal geen zin om hier nu in te blijven hangen.
Nee.
Want je gaat nooit weten of en wat voor invloed dat heeft.
Nee, en ik denk vooral dat het voor jezelf fijn is om te beseffen, oké, die eerste 1000 dagen is dus heel belangrijk. De tropenjaren, om het zo te noemen. En cut yourself some slack, zeg maar. Dat je dus af en toe denkt van, oké, het is pittig, het is veel. En als je een moment hebt waarop je dus denkt, oké, misschien nog even wat minder opvang of even wat meer met mijn kind zijn, of dan is werk maar even wat minder belangrijk, dan is dat wel die eerste 2 jaar. Is dat het moment om nog even lekker thuis te zijn, zeg maar. En dat vind ik dus zo onwijs inspirerend aan Duitsland en Scandinavië,
dat je daar gewoon
een jaar verlof hebt. Dan heb je dus al meer dan de helft van die eerste 1000 dagen.
Heb je hopelijk heel veilig en heel...
Tuurlijk, dat is ook niet altijd... Natuurlijk supergoed, maar dan heb je dan al gewoon gehad. Terwijl
hier
in
soms...
Nederland heerst toch een beetje van... Na 4 maanden, hup, weer aan
zo snel mogelijk...
Ja,
want ik bracht je even laatst naast de opvang. En toen lag je naast een baby van 2,5 maand. Dacht ik, dit is toch zo zielig. Want een baby weet pas denk ik na 1/2 jaar dat hij eigenlijk geen onderdeel meer is van jou.
Nee, pas na 9 maanden.
9 maanden pas en dan ga je bij 2,5 maand je kinderen... Nou, dat is... waarschijnlijk een hele keuze, want het kon niet anders. Maar ik vond het echt zielig.
Nou, en het is ook achteraf, kijk je er zo, dat hadden we laatst ook al een keer over. Je kijkt er zo anders op terug. Want zeg maar, als ik nu op terugkijk, denk ik, oh ja, waarom? Misschien wil ik volgende keer, als ik nog een kindje wil, toch wel zorgen dat ik een jaar vrij kan zijn. Terwijl in dat moment weet ik ook dat ik na 3 maanden dacht, nou, ik wil best wel
klaar
weer
voor,
iets gaan doen.
Dus dat is ook prima, want je maakt ook de beslissing op het moment dat je voelt dat je die beslissing wil maken. Ja. Dus dat ook.
Zullen we een tip van de week doen om af te ronden?
Ja. Maar ik ben leeg. Ja,
heb jij nog een boekactie nog gekomen?
Nee.
Ja, ik heb wel een tip. Ik heb een heel leuk boekje gekocht gisteren voor de verjaardag ook. En dat boekje is een nieuw boekje. Een prentenboek, kinderboek. Volgens mij iets van het beste voor kinderen van tussen 2 en 4 jaar.
Ja?
Maar het heet De Strekstruis. Nou, ik vind het zo leuk.
De Strekstruis.
Het gaat
moeilijk uit te
spreken. En het boek is van Rick Snelderwaard. En het komt pas 22 april uit. Dus op het moment dat deze podcast uitkomt, komt het boekje ook officieel uit. Via mocht ik hem al wat eerder krijgen. Dus dat is superleuk. Maar het gaat dus over een struisvogel die zijn kop te diep in het zand steekt.
En die komt er niet meer uit.
En die, ja, ik heb hem dus nog niet helemaal gelezen. Maar zijn nek wordt daardoor steeds langer. En het wordt, nou, het is echt, ik vind het echt heel leuk.
Okay.
En ik vind het altijd leuk als er toch zo'n... Net zo'n lesje achter zit. Dat je denkt, oh ja, kop in het zand steken is dus niet altijd goed.
Mm-hmm.
Maar weet je dat?
Ja.
Nou, heel leuk. Dus dat is mijn tip. De Strekstruis.
En die is vanaf 22 april te koop?
Ja.
Oké.
Okay. Ja, ik denk als je googelt, als je hem wel vindt.
Strekstruis.
Of ik zal even een linkje in.
Lekkere tongbreker.
De Strekstruis.
Leuk. Ja. Dat was hem weer.
Tot volgende week.
Doeg.
Instagram. @Moekese Podcast.
Follow.
review.